Het volgende lied is Johannes de Heer, nummer 166. 166, grijp toch de kansen door God u gegeven. En we zingen daarvan alle versen. Het volgende lied is uit Johannes de Heer, lied 957. 957, laat ons zingen en prijzen ons loflied nu reizen. 957 en we zingen daarvan de versen 1, 2 en 4.
Thank you.
Goedemiddag, nogmaals allemaal hartelijk welkom, broeders en zusters en de gasten onder ons. In bijzonder Dirk-Jan Jansen, veel zegen bij het brengen van zijn woord. Ook Tony weer bedankt voor het begeleiden van de liederen. Zondag hoop voor te gaan, broeder Ab Goldberg. Ook dan bent u weer van harte uitgenodigd. Na de dienst is de koffie en thee drinken en ruimte voor een goed gesprek. En bij dit goede gesprek zult u verrast worden met een tractatie van Tony Rijk, want die zijn donderdag 8 juni 50 jaar getrouwd. Dus dat is een hele mijlpaal. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er een collectebus waar u uw gaven in kunt doen en van harte bij u aanbevolen. Ja, de bloemen, dat lijkt me logisch waar die naartoe gaan. Er stond wel een aantal namen, maar die heb ik maar gewijzigd, want Tony en Rijk, jullie zijn de feestmensen. En we willen de bloemen aan jullie ook geven, ook voor dit 50-jarig huwelijk. En willen dat graag begeleiden ook met een tekst, een meegeven van de gemeente en van het bestuur. Een tekst uit Psalm 138, dat zal ik hierbij voorlezen. 138 vers 2. Ik zal mij nederbuigen naar uw heilige tempel en uw naam prijzen om uw goede tierenheid en trouw, want gij hebt om uw grote naams wil uw toezegging heerlijk gemaakt. Dat willen we hen meegeven. We wensen u een gezegende dienst verder en het openingslied is Johannes de Heer, 114. Er is een overheerlijk land van zuiver licht, waar vreugde al ons leed verbandt. En we zingen daarvan de eerste liederen 1, 2 en 3 en na Votumgroet 4 en 5.
Thank you. hele goede middag. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, die zichzelf heeft gegeven op het kruis van Golgotha, om ons te verlossen, te ontrukken aan deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van God onze Vader. Hem zij de heerlijkheid en de lof tot in alle eeuwigheid. Amen. Ho, nog niet gelijk kijken. Fijn dat u gekomen bent. Ik wilde nog zeggen, komende woensdag zijn we 11 jaar getrouwd. Ja. Dus om de 50 te halen, Rijk, moet ik nog 39 jaar verder. Dan ben ik 90. Maar er waren hier al wat kampioenen, die zijn al 63 jaar getrouwd. Maar we roemen niet in mensen, hè. Dat is toch genade. Mooi toch? Goed, we zingen couplet 4 en 5. Ik mag u voorgaan in gebed. Trouwe hemelse Vader, we mogen zingen en weten dat een kroon ons wacht. En die kroon is er vanwege uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft op het kruis, zijn leven heeft overgegeven in de dood, geleden heeft onder uw toorn, omdat hij tot zonde gemaakt werd. Opdat wij een kroon zouden krijgen. En we zullen deze kroon, Heer Jezus, voor uw voeten werpen. Totdat alles volbracht is en u de eer krijgt die u toekomt, Heer Jezus. We mogen u danken voor zoveel zegeningen. We hebben gehoord van een 50-jarig huwelijksfeest. Dank u wel voor zo'n zegen, Vader. We danken u voor zoveel andere zegeningen die u ons geeft, bovenop alle hemelse zegeningen die we in uw Zoon ontvangen hebben. En we mogen u bidden, Heer, voor deze avond, of u onze ogen wil openen, voor de huidige tijd waarin wij leven, opdat ook wij mogen opgroeien in de genade en kennis van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Door het woord van God, door de Heilige Geest, de gemeenschap met elkaar, de gebeden, mogen we zo stap voor stap steeds meer u leren kennen, Heer Jezus. Zoals Paulus ook schrijft in de brief aan de Colossenzen, dat we mogen zijn geworteld in u. Dat we mogen worden opgebouwd in u. Bevestigd worden in het geloof, zoals ons is geleerd. En daar wil ook deze avond een bijdrage aan leveren. Vader, maar er zijn ook broeders en zusters hier, maar ook elders die worstelen met lichamelijke klachten. Vader, met misschien wel mentale klachten. Vader, want dit leven is een leven vol strijd. En we willen hen ook zo graag bij u brengen. Vader, zij die misschien alleen zijn en hunkeren naar een partner. Mensen die een dierbare verloren hebben. Of allerlei andersoortige problemen, Vader, we brengen het zo bij u. Ook als er broeders of zusters vanavond hier zijn, die deze dingen mee moeten maken. Vader, ik bid dat hun ogen gericht mogen worden met die van ons op uw Zoon, de Heer Jezus. Dat we als wij straks van hier gaan, we nog meer vast mogen staan in onze wedloop. Naar u toe, Heer Jezus, want u komt toe alle lof en alle eer tot in alle eeuwigheid. Amen. Grote God, wij loven u. 724. Ja, we mogen weten op grond van het bloed van de Heer Jezus dat vergoten is, dat wij niet verloren gaan. Toch? En we mogen ook lezen uit het woord van God vanavond, drie verschillende gedeelten uit het Nieuwe Testament. Te beginnen in de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, 1 Korintiërs 4. Eén enkel vers daaruit. En dan nog een stukje uit de brief aan de Efeziërs. En een stukje uit de brief aan de Colossenzen. Dus het wordt een Paulinische avond. Dankjewel, Tony. 1 Korintiërs 4 vers 1, daar lezen we dat Paulus daar schrijft. Laat men ons zo beschouwen als dienaren van Christus en rentmeesters van de verborgenheden van God. Rentmeesters. Daar gaan we het over hebben vanavond. Over het rentmeesterschap. Tweede stukje is dus Efeze 3. Waar dat woord ook voorkomt. Het rentmeesterschap. En we lezen vanaf vers 1. Daarom ik Paulus, Efeze 3 vers 1. De gevangene van Christus Jezus voor u de volken. Waar u immers hebt gehoord van het rentmeesterschap van de genade van God mij voor u gegeven. Dat mij de openbaring, de verborgenheid is bekendgemaakt. En dan vers 8. Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen. En voor allen in het licht te stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid die van alle eeuwen verborgen was in God. Die alle dingen geschapen heeft, opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente de veelvoudige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Naar het eeuwig voornemen dat hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer. In wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in hem. En dan uit Kolossenzen 1. Kolossenzen 1. Vers 24. Daar schrijft Paulus: thans verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vul in mijn vlees aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. Dat is de gemeente. Waarvan ik een dienaar geworden ben overeenkomstig het rentmeesterschap van God. Dat mij gegeven is voor u. Om het woord van God te voleindigen. De verborgenheid die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Tot zover. Ja, broeders en zusters, wij leven in tijden die zeer zwaar zijn en moeilijk zijn, uitdagend ook. De maatschappij verhardt. U kunt dat zien in de politiek bijvoorbeeld. Waar steeds meer op de man gespeeld wordt. U ziet dat in de maatschappij waar mensen tegenover elkaar komen te staan over allerlei verschillende thema's. U ziet het ook in de media. Maar helaas ziet u het ook in de gemeente van God. Het is een tijd van verwijdering. Van verwarring, helaas ook van verschraling van de gezonde leer en van verharding. Gistermiddag hadden wij bezoek van een echtpaar die vol goede moed samenkomen met een groep eensgezinden in de Heer Jezus, nadat zij uit de gemeente vertrokken waren, waarin oudsten heerschappij voerden over de kudde in plaats van dat zij voorbeelden waren. Maar net nu zij dachten een zegenrijke plek gevonden te hebben, begon er alweer oneenigheid over wijn of druivensap bij het avondmaal. En dat leidde er zelfs toe dat de broeder eindeloos bezig was met telefoneren en berichten sturen. En waarop zijn vrouw verdrietig zei: ik wil gewoon samenkomen rondom de Heer Jezus en ik ben hier helemaal klaar mee. Nou, misschien heeft u wel gehoord over de berichtgeving rondom het zoeklicht in Doorn, waar ik vorige week was, waar ook weer sprake is van een verharding, van een tegenover elkaar staan, van een scheurmakerij en een vleeselijk optreden, wat ook vreselijk is trouwens. En al deze praktijken doen oneer aan de naam van de Heer Jezus. En dat heeft allemaal te maken met het niet goed verstaan van het rentmeesterschap dat aan Paulus is toevertrouwd. En daar ga ik zo meteen iets over zeggen. Wat is de uitwerking daarvan in ons leven? Zodat wij, wat Efeze 3 vers 10 zegt, aan de overheden en de machten kunnen tonen in ons gedrag wat de veelvuldige wijsheid is van God. Want op deze manier wordt die wijsheid te grabbel gegooid. En wij hebben daar allemaal, ook ik, een grote verantwoordelijkheid in. Want het is Gods verlangen, het is Gods hart, om het even zo te zeggen, dat zijn zoon gezien wordt in het collectief van de gemeente. En Satan is erop uit om dat te verstoren en daar heeft hij groot succes mee. Nou, het woordje rentmeesterschap, wat we een paar keer tegen zijn gekomen, dat is het Griekse woord oikonomia en daar kennen wij het woord economie van. En het betekent zoiets als het bestuur van een huishouden. Of het toezicht, het beheer, de administratie van het bezit van iemand anders. Je wordt gesteld over de goederen van iemand anders. Het komt voor in Lucas 16, een paar keer. Het komt voor in 1 Korinthe 9, mij is een rentmeesterschap voor u toevertrouwd, zegt Paulus daar. Het komt voor in Efeze 1 vers 10, als Paulus schrijft over de volheid van de tijden, de oikonomia van de volheid van de tijden. En het komt ook voor in de teksten die wij zojuist gelezen hebben en dan nog in 1 Timotheus hoofdstuk 1 vers 4. Paulus was zelf een rentmeester, maar in 1 Korinthe 4 lazen we dat Apollos en Petrus en Paulus samen rentmeesters genoemd worden over dat wat hen is toevertrouwd van God, de verborgenheden van God. En zoals Jozef trouw was in zijn beheer over het huis van Potifar, zo is Paulus dat geweest over het huis van God. En zo is u en mij dat pand toevertrouwd. Ook u en ik zijn rentmeesters van dat wat God verborgen heeft in het Oude Testament, maar nu geopenbaard is aan al zijn heiligen en profeten en apostelen. Nou, wat is dat dan? Wat is ons dan openbaar gemaakt? Dat noemt Paulus, gaat u maar even met mij mee, in Efeze 3, dat moeten we even heel nauwkeurig met elkaar bekijken. Want dat is niet alleen het vergeven van zonden. Het is niet alleen de rechtvaardigmaking, zoals we dat vinden in de brief aan de Romeinen. Nee, hij noemt dat in hoofdstuk 3, vers 4... de verborgenheid van Christus. De verborgenheid van Christus. En die verborgenheid was in God verborgen. Dat kunt u in vers 9 lezen. Van alle eeuwen af, maar nu, vandaag, sinds de apostelen en vooral sinds Paulus, die dat schriftelijk aan ons openbaar gemaakt heeft, als enige, aan ons in het licht gesteld. Maar het was van alle geslachten van de mensen, voordat zij kwamen, niet bekendgemaakt. Dat ziet u in vers 5. Ziet u? Dus in God was iets verborgen. En God heeft dat pas naar buiten gebracht, toen de Heer Jezus kwam en zei, de Heilige Geest zal u leiden in de volle waarheid. De volle waarheid betekent, alle gevolgen van het kruiswerk van de Heer Jezus werden door de apostelen openbaar gemaakt. Zij hadden de verborgenheden toevertrouwd gekregen. Nou, ik ga dat nu uitleggen wat dat dan is. En dan moet u even heel zorgvuldig met mij meelezen, want hierover bestaat veel misverstand. We lezen dat in vers 6 van Efeze 3. En hier komen we een beetje in de buurt van het punt wat ik vanavond met u wil doornemen. Dat zij uit de volken mede erfgenamen zijn. Ziet u dat? Maar met wie? Met wie zijn wij mede erfgenamen? Weet iemand het? Ja, zeker, maar dat wordt hier niet bedoeld. Met de gelovige, nee, niet met Israël, met de gelovige Joden. Daar ga ik zo nog iets over zeggen. Mede erfgenamen met de gelovigen uit de Joden. Hoofdstuk 2 ga ik zo nog iets over lezen. Het tweede is mede ingelijfden. Dus let even op dat woord mede. In het Oude Testament heb je het volk Israël. Dat volk was gescheiden van de heidenen door de wet. Ze mochten zich niet vermengen met de heidenen. Maar nu heeft God openbaar gemaakt dat in zijn hart was dat de gelovige Jood, het Israël van God, en de gelovige heiden samen in één lichaam gevoegd zijn. Daarin is nog Jood, nog Griek. Maar daarin is een nieuwe schepping. Dat is een verborgenheid geweest. Dat was in het Oude Testament niet bekend. En het derde is, ze zijn mede deelgenoten. Mede deelgenoten. Van wat? Nou, let u goed op wat er dan staat. Er staat niet van de belofte aan Abraham. Er staat van de belofte in Christus. En we lezen in het boek Titus, de brief aan Titus, dat God het eeuwige leven heeft beloofd. Voor de tijden van de eeuwen. God heeft in zijn zoon een voornemen gehad. En hij heeft aan zijn zoon een belofte gedaan, de belofte in Christus, dat het leven wat zij daar bezaten en bezitten in de eeuwigheid, in het huis van de Vader, dat dat leven zou worden gedeeld met iedereen die gelooft in het werk van de Heer Jezus. Tot aan de opname van de gemeente. En dat noemt Paulus in vers 2... het rentmeesterschap van de genade. Want dit is een gigantische genade. U bent niet alleen verlost. Dat was op zichzelf niet typisch christelijk. Want in het Oude Testament waren ook mensen verlost. Maar u bent deelgenoten geworden van de belofte in Christus. Die God in zichzelf had voorgenomen. Voordat er een wereld was. Dus, het rentmeesterschap wat aan Paulus is toevertrouwd, er is in de Heer Jezus geen Jood en geen Griek meer. Ze zijn een nieuwe schepping, een nieuwe mens. Want in hoofdstuk 2 staat, kijk maar, vers 13, maar nu in Christus Jezus bent u die vroeger veraf was, heidenen dus, nabij gekomen door het bloed van Christus, want hij is onze vrede, die beiden, gelovige Jood, gelovige Griek, heiden, beiden één gemaakt heeft. En nou komt het, want er was namelijk sprake van twee problemen in het Oude Testament, de scheidsmuur, één, en de vijandschap, vers 15. Verharding, verwijdering, waar ik het net over had. Want Joden gingen niet om met heidenen. Maar nu zegt hij, in de Heer Jezus zijn ze beiden één gemaakt. De scheidsmuur is weg. De vijandschap is weg. En zegt hij in vers 18 van hoofdstuk 2. Door één geest, door hen hebben wij beiden de toegang tot de Vader. De gelovige Jood en de gelovige Heiden staan niet meer op deze wereld in verhouding tot God op basis van hun natuurlijke afkomst, maar op basis van hun nieuwe hemelse roeping. Ze hebben beiden in één geest toegang tot de Vader. Wat een rentmeesterschap van de genade. En dit was in God verborgen. God wilde een gezelschap hebben, bestaande uit Joden en Heidenen, die tot bekering komen, die een nieuwe schepping worden en die het lichaam van zijn zoon vormen, waarvan zijn zoon het hoofd is. De nieuwe mens. En over de nieuwe mens kunt u lezen in vers 15, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makend. En die beiden, dus gelovige Jood, gelovige Heiden, in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis. Terwijl hij daardoor de vijandschap gedood heeft. Zie je dat? Vrede. En dan kwamen die Joden in de gemeente. En die gelovige Heidenen kwamen in de gemeente. En dan zegt de Jood, ja, ik drink geen wijn, ik noem maar wat. Ik eet geen varkensvlees. De gelovige Heiden zegt, ja, maar dat doe ik wel. Paulus zegt, ik ga nu in het licht stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid. Aanvaard elkaar, want God heeft immers vrede gemaakt tussen beide partijen in zichzelf. Dus de zwak in het geloof, aanvaard hem en de sterk in het geloof mag hem niet minachten. En al deze dingen heeft God in zichzelf voorgenomen, opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid als hij komt. Dan worden alle gelovige Joden opgenomen in heerlijkheid samen met ons, de gelovige heidenen. Er is immers geen onderscheid meer. En dan zijn wij straks tot lof van zijn heerlijkheid. Er is namelijk in Christus geen sprake meer van Jood of Griek. Ze zijn één in de Heer Jezus. En Paulus moest dat rentmeesterschap beheren. Hij moest ervoor zorgen dat er in die tijd geen scheiding kwam tussen Joodse gelovigen en heidense gelovigen. Nou, als u even met mij meegaat naar Handelingen 15. Vers 1. Daar staat, u moet even in uw achterhoofd houden dus wat Paulus zijn roeping was, hè? Dit in het licht te stellen. Nou, dan staat er in vers 1. Sommigen die waren gekomen van Judea, lerende broeders, als u niet wordt besneden naar het gebruik van Mozes, kunt u niet behouden worden. En dan staat er in vers 2 dit. Toen er nu strijd en niet weinig redetwist van de zijde van Paulus en Barnabas tegen hen ontstond. Snapt u? Ho ho. Dit is een regelrechte aanval op de eenheid die er is in Christus. Er is hier sprake van scheurmakerij. Als deze mensen hun zin hadden gehad, dan was er weer een scheiding geweest tussen de mensen die zich laten besnijden en de mensen die zeiden, ja, maar dat is helemaal niet nodig. En de apostelen moesten samen met de Heilige Geest, kunt u verder oplezen in dit hoofdstuk, de waarheid van het rentmeesterschap bewaken. Opdat de gemeente zou worden bewaard voor verdeeldheid en scheuring. opdat Christus openbaar zou worden in het collectief. Want enerzijds bent u een discipel. Het is genoeg als de discipel wordt als de meester. Maar anderzijds bent u in een lichaam geplaatst. Waarin u samen met alle heiligen het beeld van de Heer Jezus vertoont. En dat kan alleen maar in een lichaam. Dit noemt Paulus ook de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. U bent geen Nederlander meer wat God betreft, maar u bent een nieuwe schepping. U hoort niet meer tot deze wereld, maar u behoort tot het huis van de Vader. U hoort bij een hemels mens. Maar de moeilijkheden beginnen al aan het begin in Handelingen 15 en ze zijn doorgegaan. En Paulus schrijft op een bepaald moment dat hij dagelijks werd overvallen door de bezorgdheid voor alle gemeenten. Want grofweg gezegd zijn er twee sferen. De Joodse sfeer, namelijk wettisch, strak en uitsluitend. En de heidense sfeer, alles maar goed vinden en veel te vrij. En die twee moesten ten alle tijde bestreden worden. Maar ja, we leven nu 2000 jaar verder en u kent de huidige staat van de christenheid. Maar nou wil ik met u naar twee teksten. Eerst uit 1 Korinthe 3 en dan uit 1 Korinthe 11, want de Heere God test ons, u en mij, door allerlei beproevingen om te kijken of wij dat rentmeesterschap wat in het licht gesteld is, zouden handhaven in onze eigen kring. En in Korinthe is dat niet gelukt. Want hij hoorde van de huisgenoten van Chloe dat er scheuringen waren, en ten dele geloofde hij dat. Er waren partijschappen, mensen scheiden zich af van elkaar. Scheurmakerij. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 3, vers 3, u bent nog vleeselijk. Want als er jaloersheid en twist onder u is, bent u niet dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? En de tweede tekst is 1 Korinthe 11, vers 19. Ze maakte scheuring in dat wat God één gemaakt had en heeft. Maar, dan zegt hij in 11 vers 19, want er moeten wel sekten onder u zijn. Want, of opdat, de beproefden onder u openbaar worden. Menselijk vlees, de oude natuur, is altijd geneigd tot partijschappen. Dat is het werk van het vlees. Om ons af te scheiden van broeders en zusters, rondom een bepaald thema, rondom een bepaalde persoon. En Paulus schrijft in 1 Korinthe 11, ja, dat moet wel gebeuren, want er zijn beproefden. Er zijn broeders en zusters die dat niet toelaten. En God test ons door allerlei moeilijke toestanden in de gemeente van God. Om te kijken, wat is nou de Heer Jezus ons echt waard? Gaan wij mee met een wettische geest, Joods? Of zijn wij te vrij, Grieks? En het grote geheim daarvan, broeders en zusters, dat vindt u in Efeze 4, ik heb dat niet gelezen, maar dat gaan we nu lezen. Vers 1 en 2, dat is het geheim van dat rentmeesterschap dat ook hier in Veenendaal bewaakt moet worden en bewaard moet worden. Zodat de veelvuldige wijsheid van God openbaar wordt aan de machten en overheden. Want hij zegt, ik vermaan u, Efeze 4 vers 1, hij heeft dat dus net verteld over zijn roeping en zijn rentmeesterschap. Ik de gevangene in de Heer, dat u wandelt waardig de roeping waarmee u bent geroepen, terwijl u in alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld, langmoedigheid dus, elkaar in liefde verdraagt. Wat vinden wij dat moeilijk? Want als iemand iets anders denkt dan ik, dan heeft het vlees de neiging om te zeggen, nou, groeten met jou, ik ga lekker verder met dat clubje. Wat hetzelfde denkt als ik. Maar vers 3 zegt, wij moeten ons beijveren, wij moeten ons inzetten om de eenheid van de geest, dus niet de eenheid van het lichaam, want dat is er gewoon, maar de eenheid van de geest te bewaken of te bewaren. Zoals u ook geroepen bent in één lichaam. In de band van de vrede. Zie je dat? De vrede. Ik heb het niet over dwaling of verkeerde leer. Ik heb het ook niet over zonde. Dat moeten we te alle tijden buiten de deur houden. En als mensen ons iets op willen leggen of op willen dringen dat niet overeenkomstig het woord van God is, dan hoeven wij daar niet in mee te gaan. Dan zegt de schrift, onttrekt u aan zulke mensen. Maar als het gaat om dingen als eten, drinken, vaccinatie, noem maar wat, dan hebben wij de verantwoordelijkheid elkaar in alle langmoedigheid en alle geduld en alle zachtmoedigheid te verdragen. Want ieder zij voor zijn eigen geweten overtuigd. Er zijn geen regels in de schrift voor alle problemen. Het komt aan op uw en mijn inzicht. En uw en mijn fijngevoeligheid. Zodat wij dat rentmeesterschap, wat in God verborgen was, de verborgenheid van Christus, namelijk hoofd in de hemel, lichaam op aarde, wat God betreft een nieuwe schepping, Jood en Heiden verenigd in één nieuwe mens, om dat te bewaren en tot uiting te brengen in de liefde. Niet alles staat voorgeschreven op dat gebied. Daarom schrijft Paulus in Filippenzen 1, vers 10, dit bid ik dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien in kennis en alle inzicht om te beproeven wat het beste is. En Hebreeën 5, vers 14, het vaste voedsel is voor de volwassenen die door de gewoonte, hun zinnen geoefend hebben om zowel het goede als het kwade te onderscheiden. Niet alles staat vast. Niet alles is voorgeschreven. Heel veel dingen wel. Maar op heel veel dingen komt het aan op uw inzicht en uw fijngevoeligheid. Als sectarische mensen zich openbaren in onze kringen, moeten wij zulke mensen verwerpen. Verwerp een sectarisch mens naar de eerste of tweede vermaning. Titus 3 vers 10. Iemand die een eigen groep wil oprichten rondom zijn eigen thema's en de ander die daar dan niet in gelooft, buitensluit. Dat is sectarisme. Opdat wij Christus uitdragen. Makkelijk gezegd, hè? Maar ik wil u vragen om uw eigen hart te onderzoeken. Om te kijken of daar een partijzuchtige geest is. Afgelopen week hebben we een trieste ontwikkeling meegemaakt in Doorn. En de neiging is er dan om sectarisch te handelen. In plaats van in gebed te gaan. In plaats van dit bij de Heer te leggen. In de binnenkamer. Ziende op onszelf, want wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En dit is wat Paulus in het licht stelde. Dit is, en dan mag u met mij even mee naar Colossenzen, daar heb ik ook nog iets uit over gelezen. Dit is waar hij voor leed. Want hij zegt in 1 Korinthe 9, hij zegt, mij is een rentmeesterschap toevertrouwd. En als ik naar de Joden ga, dan ga ik zo ver Dat ik als onder de wet functioneer. Om enige van hen te winnen. Er was geen regel voor, er was geen wet voor. Dat was gewoon zijn eigen fijngevoeligheid. En als hij naar de heidenen ging, dan gedroeg hij zich alsof hij zonder wet was. Er was ook geen wet voor. Of een regel. Dat was zijn liefde voor de verlorenen. Maar dan zegt hij in hoofdstuk 1, ik ben een dienaar geworden van het lichaam, van de gemeente. Ik dien de gemeente, zodat alles één blijft. Nou, vandaag is er geen eenheid meer in die zin, maar u bent wel verantwoordelijk om de eenheid van de geest te bewaren. Dus mensen die niet bij het lichaam horen, daar gaan we niet mee samen, maar we gaan ook niet te strak. Alleen maar samen met mensen die precies in ons straatje denken. Met uitzondering van dwaalleer, met uitzondering van verkeerde leer, met uitzondering van zonde. Dat snapt u wel, hè? Maar daar gaat het nu vanavond niet over. En dan zegt hij in hoofdstuk 1, vers 27. Dit is de heerlijkheid van de verborgenheid onder de volken. Dat is Christus in u. En wij zijn de volken. En God heeft niet alleen Jood en Heiden samengevoegd in één schepping, in één nieuwe schepping. Maar hij heeft ook ons geroepen opdat Christus in ons openbaar wordt. Terwijl Israël de Messias verwachtte, waaronder zij gezegend zouden worden, Oude Testament, hebben wij nu de Heer Jezus Christus in ons. Met een grote verantwoordelijkheid die waarheid uit te dragen. In alle zachtmoedigheid en alle liefde. En de liefde verblijdt zich met de waarheid. Dat is Christus. Maar hij zegt er gelijk achteraan, in hoofdstuk 2 vers 1. Ik wil dat u weet wat voor een strijd ik heb voor u. En voor hen die in Laodicea zijn. Want overal kwamen dwaalleraars binnen, mensen met wettische beginselen, om de gelovigen uit elkaar te trekken. En Paulus zag het met ledenogen aan in de gevangenis en hij bad. Hij voerde een strijd. Vers 2, opdat hun harten vertroost worden. Nou, hoe wordt je hart vertroost? Door te zien op Christus. En dan staat erachter, en zij samengevoegd zijn in de liefde. Nou, als u hier scheurmakerij wil voorkomen op een vleeselijke wijze, zoals de Corinthiërs, dan moet u ervoor zorgen dat uw harten samengevoegd zijn in de liefde voor Christus. Voor zijn eer en voor zijn naam en niet uw eigen eer, uw eigen leer of uw eigen club. En dat is de uitdaging. Daarvoor moeten we ons beijveren, de eenheid van de geest te bewaren, de band van de vrede. Terwijl we toch aan de andere kant heel strikt zijn in het ons onttrekken van iedereen die een verkeerde leer brengt of scheurmakerij of zonde in de gemeente brengt. Dat is wel de andere kant van het verhaal. En dan zegt hij, schitterend, Colossense 2, tot alle rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht. Tot kennis van de verborgenheid van God de Vader. Christus in wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn. Zie je dat? Aanvaard de zwakke in het geloof. Oordeelt niet zij die vanuit hun geweten de Heer dienen op een iets andere wijze dan uzelf. Ga niet mee met scheurmakerij. Ga niet mee met hen die rondom een thema, alleen maar dat thema, samen willen komen. Al is het nog zo'n goed thema. Nee, de eenheid van de geest, want ze sluiten anderen uit, is dat we allen accepteren die behoren bij Christus, die onze broeder en zuster zijn. Naar het rentmeesterschap van de verborgenheid. Dat in het licht gesteld is door de apostel Paulus. dat in God verborgen was voor alle tijden van de eeuw. En daar bent u nu deel van. Eén lichaam, één geest, één Heer, één doop, één Vader, één God van allemaal. Alles is eenheid in hem. En dan wil ik afsluiten met een stukje uit Efeze 4, want daar wil ik ook nog even erbij noemen, als mag. Ik heb er al iets over gelezen. Maar dit is zo belangrijk, broeders en zusters, dat we ons niet laten meesleuren in partijschappen en stromingen die anderen uitsluiten of die bepaalde voorwaarden vragen van broeders en zusters om erbij te horen. Dat is sectarisme, dat zijn sekten. Dat moeten we afkeuren. En dan zegt hij uiteindelijk in dat hoofdstuk, in vers 13, dat al die gaven in de gemeente er zijn tot opbouw van het lichaam en tot wij alle komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God. Maar broeders en zusters, niet alles daarin in onze praktijk is vastgelegd in regeltjes en in voorschriften. Er zijn gebieden waarop u vrij bent, waarop u kunt handelen naar uw eigen inzicht. En dat is het moeilijkste. Daarvoor heeft u raadgevers nodig, heb ik zelf ook. Hoe ga ik hiermee om, hoe ga ik daarmee om? Want er komt van alles op u af. Er komt van alles op ons af. In de gemeente. Maar het zijn beproevingen. Er moet een sekte zijn, opdat alle beproefden openbaar worden. Zij die zeggen, ja maar het gaat mij om de eer van de Heer Jezus. Het gaat me niet om mezelf. Het gaat me niet om die of die leer. Waardoor er grote scheuringen zijn en grote groepen mensen worden afgezonderd van anderen. Nee, het gaat me om hem. En dat verlangen is heel kostbaar. Want daartoe heeft God u in één lichaam geroepen. Met al uw broeders en zusters. Soms zijn er hele rare snuiters bij. Iemand zei ooit eens, I love mankind, but I can't stand humans. Dus ik hou van de mensheid, maar de mensen zelf kan ik niet uitstaan. Dat zei hij voor de grap natuurlijk. Want er zijn nogal wat toestanden. Maar de vraag is, hoe gaan we daarmee om? Doen we dat naar de geest, volgens het rentmeesterschap wat in het licht gesteld is? Of doen we dat naar het vlees, waardoor er verdriet is, scheurmakerij is, waardoor er verwijdering is tussen broeders en zusters en het gebeurt zoveel. Daarom moeten wij ons verootmoedigen voor dat wat er gebeurt op dit moment in de christenheid, ook in Nederland. Opdat er toch nog zegen mag zijn op sommige plaatsen in Nederland. Waar de Heer Jezus zonder partijzucht groot gemaakt wordt. Tot eer van God de Vader. Amen. Ik mag nog danken, zie ik. Ja. Vader, wat een genade, wat een rijkdom. Heer Jezus, onze zonde vergeven, maar bovenal ook een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. We zijn niet meer onder Adam. We zijn niet meer van de wereld. We zijn onder uw Zoon, de Heer Jezus. We zijn van hem. We zijn een nieuwe schepping en we verwachten rijkhalzend het moment dat uw Zoon uit de hemel komt en ons in het Vaderhuis voert. Alle gelovige Joden, alle gelovige heidenen samen in het huis, hetzelfde huis van de Vader. Daarom is het zo schandalig, Vader, sorry dat ik dat woord zo gebruik, maar dat er vandaag zoveel scheuringen zijn en zoveel verwijdering onder broeders en zusters. Met verkeerde motieven. Vader, geef ons een geest van verootmoediging daarover. Geef ons een nederig hart, een zachtmoedig hart, het hart van uw Zoon. Zodat wij tot eer mogen zijn van uw wijsheid, uw veelvuldige wijsheid. En de machten en de overheden mogen zien dat er toch nog plaatsen zijn waar uw wijsheid openbaar wordt. Hele verschillende mensen die toch samen in liefde en eenheid optrekken, omdat ze één voorwerp van geloof hebben, waarin ze samen vreugde vinden, waarin in hun harten samen vertroost worden, waarin zij samengevoegd zijn in liefde tot één persoon, de Heer Jezus Christus. Vader, geprezen zij uw grote naam daarvoor. Amen. Amen. Tel uw zegeningen. Nou, dat is niet te tellen, maar 256...
Als het in de deze
Ja, nu mag u gaan staan. Het was iets te vroeg, maar is niet erg, hè. Ik geef u een zegenbede mee uit het slot van de prachtige brief van Paulus aan de Romeinen, waarin hij ook spreekt over die verborgenheid. Er staat: hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van de verborgenheid, die in de tijden van de eeuwen verzwegen is geweest, maar die nu is geopenbaard en door profetische schriften naar het bevel van de eeuwige God tot geloofsgehoorzaamheid aan alle volken is bekendgemaakt. Lange zin. Hem, de alleenwijze God, door Jezus Christus, zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Ga heen in vrede en we zien elkaar weer een volgende keer. We zingen nog een lied, 104, geprezen zij de Heer. 104.